Beleggerspanel.
Waarom blijft pensioenfonds ABP olieaandelen inkopen? En het Amerikaanse farmabedrijf Amgen neemt de branchegenoot Horizon over. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel vanuit het kantoor van vastgoedbelegger Annexum. En daar zijn ook Marco Groot van Eat Deze Week en de website marcogroot.com. En Corné van Zijl, analist en stratege bij vermogensbeheerder Actiam. Welkom, heren.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. En Corné, ik herinner je maar weer eens aan jouw ene laatste column over de maand december. Toch de tijd dat mensen hun slag proberen te slaan. Welke slag heb jij geslagen?
Ja, nou, ondanks het feit dat december inderdaad een prachtige maand is en de koersen meestal omhoog gaan, heb ik toch aandelen verkocht. Onroerend goed aandelen. En gewone aandelen, gewoon trackers. Heel saai, heel simpel. Maar ik denk, ik vond het allemaal zo mooi gestegen dat ik winst erop heb genomen en wat af heb gebouwd.
Je vertrouwt niet op een verdere stijging?
Nee, ik denk dat 2023, ik ben daar wat somber over. Als Actiam zijn we ook onderwogen aandelen. Dus dat is volledig daarmee in lijn.
Snap jij de skepsis, de aarzeling bij Corné?
Ten opzichte van de laatste beweging zeker wel. Ten opzichte van de blik naar de toekomst zal de tijd het leren. We leven in een buitengewoon ingewikkelde... We leven in een tijd van oorlog en allerlei andere ingewikkelde spanningen die niet te voorspellen zijn. En zolang het niet te voorspellen is, is het heel moeilijk om daar een kijk op te hebben. Dus ik snap dat Corné zegt, als ik winst heb, dan neem ik het. Dat is nooit een slechte beslissing, toch Corné?
Van winst nemen is nog nooit iemand arm geworden. Maar ik zeg ook altijd, maar van winst nemen is ook nog niet iemand heel erg rijk geworden.
Precies. Staat dat in jouw boek met de tegeltjeswijsheden?
Volgende versie, ja.
Precies. Marco, wat kun jij zeggen over je laatste transactie?
Ja, ik moet jou bedanken daarvoor. Dus dankjewel, Thomas.
Ik had het niet verwacht.
Nee, hè?
Ik weet ook niet waarvoor precies, maar dat ga je nu uitleggen.
Nou, toen ik hier vorige keer was, een paar weken geleden, toen hadden we het over het inkoopprogramma van ING. En ING koopt aandelen in omdat hun kapitaalratio's veel te prettig zijn. Dat gaat over de CET1-ratio voor de liefhebbers. En toen ben ik eens gaan rondsnuffelen welke banken nog meer een hoge CET1 hebben. En toen kwam ik bij een bank terecht die ook in dit gebouw huist. Een Kempen van Landschot. En hun CET1-ratio zit boven de 20%. Zij hebben net in december 1,5 euro bonusdividend uitgekeerd. En als ik naar die kapitaalratio kijk en de koers van het aandeel, dan kunnen zij nog 5, 6, 7 jaar die bonusdividenden blijven betalen. Als ze dat 5, 6, 7 jaar doen in combinatie met de gewone dividenden, ja, dan krijg je in 5 jaar meer dan de helft van de koers van het aandeel terug. Dat vind ik best prettig. Daar is wel een voorwaarde voor en dat is natuurlijk dat de credit rating klopt, hè, dus dat ze het ook echt kunnen doen. En die credit rating die heb ik gecheckt en die is buitengewoon prettig.
Dus in jouw research voor dit programma staat jij op een verborgen pareltje.
En daarom begon ik met dankjewel Thomas.
Het wordt zeker aanvaard en in dank weer aangenomen. Wij gaan praten over het ABP, want ABP heeft in de eerste helft van 2022 de aandelen van tenminste 10 olieconcerns bijgekocht. En vorig jaar kondigde ABP nog aan om uit fossiele beleggingen te stappen. Uit berekeningen van het FD blijkt dat er voor circa 285 miljoen euro aan olieaandelen bijgekomen is. Ik vroeg Dominique Dijkhuis afgelopen vrijdag om een verklaring. Zij is bij ABP uitvoerend bestuurder beleggingen en zei dit.
Voordat wij beleggingen van fossiele producenten af kunnen bouwen, moeten wij ze verkoop klaarmaken. Wij zitten namelijk met andere klanten van onze uitvoerder APG, onze vermogensbeheerder, in pools. En wij hebben besloten uit beleggingen in fossiele brandstoffen te stappen, maar die andere klanten van APG niet. En die pools die hebben één beleid. En dat is een actief beleid waarin aan- en verkocht kan worden. Dus om uit die fossiele beleggingen te gaan, moeten wij eerst uit die pool stappen. En daarna pas kunnen we verkopen.
Het kan dus even niet anders, Marco. Dat is kort samengevat wat hier wordt gesteld.
Ja, en dat klopt ook. Dus ik vind eigenlijk, als je het stukje van het FD leest, hoe jammer ik het ook zeg, vind om te zeggen dat het niet helemaal klopt wat daar staat. Want als ik naar de lange termijn beweging kijk, dan is ABP wel degelijk bezig om hun exposure in fossiele brandstoffen af te bouwen. Alleen op het ogenblik is het door een technische reden, die helaas door deze mevrouw niet heel handig en duidelijk wordt uitgelegd, niet mogelijk om die beweging op de lange of op de korte termijn te handhaven.
Kun jij het technisch gezien dan wel uitleggen? Want het gaat hier natuurlijk ook om het beeld dat ontstaat. Ik snap dat dat misschien geen recht doet aan de cijfers, maar beleggingspools. En we hadden toch onthouden, ABP zou uit fossiel stappen. Hoe is dat dan te rijmen met 285 miljoen euro aandelen erbij kopen? Heeft dus te maken met het feit dat je samen in een potje zit waar je niet zomaar uit kunt stappen. Kun je daar iets
dat
meer
is
over zeggen?
Dat is precies wat het is. Toch, Corné?
Ja, jullie hebben ik vond dat jij het mooi omschreef. Je zit in een potje waar je niet zomaar uit kan stappen.
Maar Corné, jij stond naast mij op het moment dat ik dit gesprek had met Dominique Dijkhuis. En toen vroeg ik haar, wat betekent dit dan voor de toekomst, voor volgend jaar? Kun je dan wel iets zeggen over wanneer je eruit stapt? En toen kwam het verhaal, maar het zit allemaal technisch in elkaar en te technisch voor de radio. Ja, op een bepaald moment kun je toch ook wel gestalte geven aan wat je hebt gezegd. Namelijk, we stappen uit fossiel of niet?
Nou ja, dat kan. Maar het is inderdaad, als je in een grote pool zit en jij bent daar een van de grotere partijen in, dan kan je niet zomaar zeggen, we trekken de stok eruit. Want dat kan nou eenmaal gewoon niet. Omdat de overige dan met een, en er zitten ook allerlei fiscale regels achter, dus uit de pool stappen is niet zo makkelijk. Ik word denk ik wel gezien als ABP-basher vanwege wat licht hypocriete beleid over als het gaat over fossiele beleggingen. Maar in dit geval kan ik me voorstellen waarom ze dat zeggen. Niet tegenstaande.
Dat is dan wel ontstaan tijdens die uitzending. Want we hebben elkaar voor die uitzending ook gesproken. En toen kwam inderdaad de mij bekende ABP-basher binnen. Die zei, maar dit kan toch helemaal niet?
Ja, nee, inderdaad. Ik leer ook wel eens wat bij. En in dit geval, toen ik wat dieper in de dook, bleek wel dat het, als het puur vanuit die technische reden is, want ze hebben zelf wel genoeg fossiele aandelen verkocht, overeenstemmig met hun eigen beleid. Maar dat je in die pool zit en daar mee moet gaan, is een heel logisch beleid. Hadden ze dat wel heel veel beter kunnen uitleggen van tevoren. Want als je een beetje nadenkt, weet je dat dit soort kritiek kan komen als men doorheen kijkt en ziet dat die aandelen gekocht worden. Ja, dan ga je kritiek krijgen. En daar kunnen ze dus blijkbaar niet zo goed mee omgaan.
Ja, een aantal dingen. Eén, je moet goed uitleggen wat pools zijn om ook te kunnen verklaren in zo'n kort stukje. Dat heeft deze mevrouw vergeten om te doen. Daarnaast, en ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is, dat olieaandelen hebben dit jaar heel goed gedaan. Dus als jij, laten we makkelijke getallen gebruiken, 5% van de wereldindex is olie. Op het moment dat die 5% het heel goed doet en 6% wordt, dan heb je een soort schizofreen moment als pensioenbeheerder. Want of je gaat mee naar die 6% en je zegt tegen je pensionado's, kijk eens, we hebben het heel goed gedaan, maar daarvoor hebben we wel olieaandelen moeten inkopen. Of, sorry, je krijgt wat minder rendement, maar we hebben ons aan de ethiek vastgehouden. En wat ABP heeft gedaan is ergens halverwege daartussen zitten. Dus ze hebben een klein beetje bijgekocht en een stukje performance losgelaten. Maar wel deels aan hun ethiek vastgehouden. Daarom klopt de beweging op de lange termijn. Alleen op korte termijn geeft hij een verkeerd signaal. En dat signaal is hier uitgelegd.
Is dit het lot van zo'n groot fonds als ABP dat de afgelopen 2 jaar voor 5 miljard heeft afgebouwd en dan als gevolg van deelname aan die pools voor 285 miljoen euro heeft bijgekocht? En dat daar dan toch de ophef over ontstaat?
Ja. En dat is sneu, want op de lange termijn, en dat zal je ook niet kunnen ontkennen, ze maken de juiste beweging. Ze maken de beweging die ze beloofd hebben. Ze communiceren er vrij onhandig over.
Ik denk daar toch wel ietsje anders over.
Hoe?
Ik vind het vrij hypocriet dat je je beleggingen verkoopt. Zegt, dan ben ik van het probleem af. Ik was mijn handen in onschuld. Ja. Zeg maar een beetje het Pontius Pilatus principe. Leuk voor je eigen nachtrust als je daar beter bij slaapt. Maar je maakt de wereld er niet beter van. Er is geen Nederlander die zonder fossiele energie kan in. Maar je gaat wel zeggen van, we laten alles links liggen. Wij doen er niet aan mee. Goh. Ik vind dat heel erg goed gelovig dat je denkt dat daarmee de wereld te verbeteren. Eerst hadden ze nog het beleid van, we nemen deel in deze bedrijven en zorgen dat we die bedrijven een beetje de goede kant op kunnen bewegen. Dat is in ieder geval zoals wij het doen. Ja. En dat deed het ABP ook. En nu zeggen ze, en dat was ook heel hypocriet, toen ze dat hebben gezegd.
Je hebt iets wakker gekust, Marco.
Ja, maar na een paar maanden. Op dat moment klopte zichzelf op de borst. Kijk eens, die bedrijven bewegen al onze kant op. Gaat precies als we willen. Na 4 maanden zeiden ze, wij verkopen alle fossiele energiebedrijven. En dan denk ik, is dat onbetrouwbaar en hypocriet? Je wil wat zeggen.
Nee, ik niet. Marco wil wat zeggen.
Dus ik ben het helemaal niet met je oneens. Maar ik heb hier ooit gezegd, olieaandelen kopen is stelen uit de portemonnee van je kinderen. Maar er zijn 2 verschillende dingen. Eén is beleggingsbeleid ten dienste van je pensionado's. En het andere is het ethische stuk en hoe gaan we de wereld leiden. En helaas matchen die dingen op dit moment niet heel erg goed met elkaar.
Juist wel. Ik zou zeggen, koop die aandelen en zorgt. Er zijn genoeg bedrijven of beleggers die dat wel doen. Die kopen bedrijven. Wij kopen bijvoorbeeld Repsol. Dat is een van de bedrijven die de grootste slagen maakt richting duurzame energie. En dank betekent wat voor de wereld. Maar als jij je aandelen verkoopt en een of andere rare Chinees koopt ze op en die zegt, zal mij aan maar.
Ja, dit is de eeuwige discussie. Ja, ABP is vorig jaar tot de conclusie gekomen. Onze manier om die bedrijven bij te sturen, middels engagement, dat levert te weinig op. We hebben dat nu voor decennia geprobeerd en we komen helemaal nergens. Ja. Dus komen we nu tot een andere conclusie. Wij stappen eruit en in het kielzog van ABP legitimeert dat ook dat andere grote beleggers dat doen.
Ja, maar wat bereik je er dan mee? Wordt de wereld daar? Ik vind de cruciale vraag die je zou moeten stellen, met mijn actie, wordt de wereld daar beter van of niet? Dat zou de vraag zijn die het ABP zichzelf moet stellen. En door die aandelen te verkopen, wordt de wereld in ieder geval niet beter.
Daar ben ik het niet mee oneens. Want iemand anders koopt ze weer. Nou, ja. Dus het beleid moet bij de bedrijven veranderen. Ja. Niet bij de belegger. En dat is volgens mij waar we het nu over gaan hebben, Thomas, of niet?
Maar nou, wil je het nog even over ExxonMobil hebben?
Bijvoorbeeld.
Ja, dan krijgen we iets minder ruimte voor obligaties. Maar ja. Goed, ExxonMobil heeft aangekondigd het inkoopprogramma van de eigen aandelen wat op te rekken tot 50 miljard de komende jaren. Ja. Ondanks kritiek van het Witte Huis, ja. Waar Biden zegt, nou, als je op deze manier omgaat met je winst en dat komt terecht bij aandeelhouders, dan weet ik nog wel wat beters. Verlagen we de prijs bij de pomp. Ja. Is het zo simpel?
Ja, kijk, ExxonMobil koopt 50 miljard aan eigen aandelen in. Dat is meer dan 10% van de marktkapitalisatie van dit bedrijf. En dit is niet alleen het ExxonMobil-probleem. Dit is ook wat we bij Shell zien. En bij al die oliebedrijven staat op nummer 1 staat, hè, onderhoud. CapEx noemen we dat in vaktermen. Nummer 2 is dividend betalen. Nummer 3 is schulden afbetalen om nummer 4 te kunnen uitvoeren. En nummer 4 is meer dividend en meer buybacks te doen. En pas op nummer 5, dus kijk, dit is waar we elkaar ontmoeten, Corné, is vergroening of verduurzaming of alles wat daaronder valt. Dus
hebben ze ook iets meer geld voor gereserveerd, hè?
Ja, maar hoeveel?
17 miljard, ja, in plaats van 15 miljard.
Als je 50 miljard terugkoopt, wat deze bedrijven echt niet begrijpen, is dat als ze aan dat stukje meer kapitaal allokeren, de waardevermindering voor de aandeelhouders zal versnellen. Alleen zij kiezen er bewust voor om bejaarde aandeelhouders te blijven bedienen met hoge dividenden.
Hebben
en
jullie elkaar hier inderdaad in gevonden, Corné? Of denk jij er toch ook weer een slagje genuanceerder over?
Nou ja, ik zou zeggen, koop Exxon aandelen en probeer het bedrijf de goede kant op te wegen. Overigens heeft daar wel een ESG-achtig hedgefond zodanig zich bewogen dat ze een plaats aan de tafel hebben. Maar blijkbaar is hun stem daar nog niet hard genoeg dat ze ook daadwerkelijk het bedrijf de goede richting op.
We gaan naar bewegingen in de farmamarkt.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Marco Groot en Corné van Zijl. Het Amerikaanse farmabedrijf Amgen neemt de branchegenoot Horizon over. En met die deal is ongeveer $26 miljard gemoeid. En daarmee zou het de grootste overname zijn onder farmaceuten tot nu toe het afgelopen jaar, zegt persbureau Bloomberg. Marco, ik begin bij jou, omdat jij mij toevertrouwde dat je het erg ingewikkeld vindt om te praten over farma. Je mag het toch aan doen op de landelijke radio.
Okay.
Waarom is het zo ingewikkeld eigenlijk?
Farma is ingewikkeld omdat je graag het product wil begrijpen waarin je belegt. En vooral dit bedrijf belegt in auto-immuunziektes, medicijnen met patenten. Dus dan kan je zelf berekenen hoe lang dat patent door kan lopen en wat het groeipotentieel is. Alleen daar heb je wel informatie van het bedrijf voor nodig en de assumpties die zij jou geven. Het is heel moeilijk om zelf te bedenken hoe hard dit kan groeien en waar dit naartoe kan
gaan. Als Amgen tot de conclusie komt, wij durven het aan, dan hebben zij blijkbaar hun sommetje gemaakt. En zijn ze tot de conclusie gekomen, dan kun je geld aan verdienen. Want dat is meestal de reden voor een overname, toch?
Precies, en dat sommetje heb ik ook gemaakt. Dus ze betalen 25 miljard. Die 25 miljard, dat was ongeveer het koersdoel van analisten. Dus die prijs zal ongeveer wel kloppen. Ze draaien 1 miljard aan vrije kaststroom. Dus zij betalen ongeveer een 4% kaststroomrendement. Dat klinkt aannemelijk, zeker gezien het feit dat het bedrijf zelf ook rond die multiples handelt. Dus vanuit een financieel perspectief snap ik het. Als ik dan naar Horizon kijk, dan zie ik dat de afgelopen jaren de omzet van 1 naar 2 naar 3 miljard is gegaan. Dat is een heel agressief en prettig groeipad. En de vrije kaststroom maakt dezelfde beweging. Dus vanuit financiële overwegingen snap ik het, denk ik. Zeker als je insider in die industrie bent en die medicijnen heel goed begrijpt. En bovendien, de koper zit vooral in de kankermedicijnen. Dat is ook een immuunziekte. Dus die twee dingen passen heel goed bij elkaar. Alleen terug naar het begin. Ik vind het altijd heel moeilijk om te begrijpen hoe medicijnen precies werken. En hoe lang die patenten door mogen lopen.
Maar toch zullen kandidaatkopers zo ongeveer hetzelfde sommetje maken. Op dezelfde zaken letten. En het Franse Sanofi, ons niet onbekend hier in dit programma, heeft gezegd, nou, het wordt ons te gortig. Wij doen niet meer mee.
Ja, inderdaad. Die hebben gekeken naar het rendement. En ook al denk ik, wat ze hebben gekeken is dat het toch wel een heel stevig performance al is geweest. De koers daarvan is toch met 4150% gestegen de afgelopen 10 jaar. En dat kan je van Amgen niet zeggen. Die is maar verdubbeld, geloof ik, verdrievoudigd.
Dus jij snapt wel dat ze daar zijn afgehaakt?
Ja, inderdaad. Er is al heel veel performance. Hè. Marco liet zien wat voor prachtige performance ook operationeel er is geweest. Maar dat is het verleden en dat koop je dus nu. Ja, en Amgen kan ik wel voorstellen, ondanks hun hoge schulden, hè, willen ze toch wel heel graag nieuwe medicijnen hebben. Er verlopen van hun top 4 verlopen 2 medicijnen in 2025. Prolia en Xgeva. En ja, dat betekent wel dat je 5 miljard omzet mist op de 26 miljard. Dus 20% van je omzet. Daar verloopt het patent van. Dus moet je nieuwe hebben. En dit was denk ik een van de mogelijkheden.
Voordat we niet meer toekomen aan alle grafiekjes die hier op tafel liggen, gaan we toch maar even praten over obligaties. En terecht, want het is vaak een ondergeschoven kindje, terwijl verschillende experts, onder andere van ING, denken dat er in 2023 wel degelijk geld mee te verdienen valt. Aandelen eruit, obligaties erin. Corné, kun je dat onderschrijven?
Oh, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. En maar dat is ook gelijk het probleem. Je ziet veel enthousiasme. Vandaag kwam de Bank of America survey aan. En voor het eerst in de afgelopen 12 jaar zie je dat institutionele beleggers enthousiast zijn over obligaties. Nou, meestal moet je precies het tegenovergestelde doen. tenminste, hun track record is toch wel heel erg goed, maar dan contrair. Bovendien, iedereen gaat er al vanuit dat de Fed volgend jaar de rente gaat verlagen. Dat zit dus ook wel blijkbaar in de verwachtingen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ze gaan de rente verhogen en dan op een gegeven moment in de pauzestand niet verlagen.
Heel even, want waarom is wat de Fed doet en die rentestand zo belangrijk voor het al dan niet aantrekkelijk zijn van obligaties? We hebben het er zo weinig over dat het misschien wel een toelichting verdient.
Goed punt. Obligaties is de lange rente. Dus dat is de rente die je, meestal wordt al standaard 10 jaar genomen. En de Fed is de korte rente. En die twee die kunnen van elkaar los bewegen. Maar uiteindelijk maakt het wel uit wat de korte rente doet. Hoe hoger de korte rente gaat, hoe minder aantrekkelijk ook lange termijn obligaties worden. Dus dat zijn een aantal punten waarvan ik denk van, natuurlijk kan ik me voorstellen dat het een stuk aantrekkelijker is. Hè. Een jaar geleden kreeg je nog -0,5% op Duitse obligaties, nu bijna 2%. Dus het is 2,5% aantrekkelijk geworden. En ja, de kans dat je er nu geld mee gaat verliezen is een stuk kleiner dan vorig jaar. En de afgelopen jaar is ook al een drama jaar geweest voor obligaties. Dus ik kan me het enthousiasme voorstellen. Maar ik denk dat je er zo weinig geld mee gaat verdienen. En dat er toch een aantal risico's zijn die mensen niet goed beseffen.
Ligt hier in de vorm van een grafiek, Marco, het afgelopen jaar wat betreft obligaties of niet? Nee, gaan we nogal grillig aan toe.
Hier ligt de afgelopen 10 jaar in de vorm.
De afgelopen 10 jaar zelfs, ja. Oké.
En daarin zie je eigenlijk dat obligaties in de marge van 1% of 4, 5 op 1, 2, 3 jaar basis kunnen bewegen. Dus het rendement wat je maakt op een obligatie is door de bank genomen de coupon. Plus je rendement to maturity is een ingewikkeld verhaal. Maar eigenlijk 4-5% per jaar is wat je er ongeveer op kan maken. En toen die rente naar nul ging, toen gingen de rente of de rendement op obligaties ook bijna naar nul. Afgelopen jaar heeft dus de obligatiemarkt een beweging gemaakt van 12%. En dat is in historisch perspectief ongekend. Dus terug naar de expert die zegt, dit jaar moet je in obligaties. Ja, als iets een beweging maakt die 3x is, dus 3 keer groter dan het gemiddelde van de geschiedenis, dan kan ik begrijpen dat iemand zegt, ik denk dat het volgend jaar de andere kant op gaat.
Maar wat doet dit met de perceptie van obligaties? Namelijk rendement niet om over naar huis te schrijven, maar wel veilig. En dan zeg je hier 12% schommeling, dat is nogal wat.
Ja, ik vind dat de veiligheid flink beschadigd is in deze. Dus dat de economische gevoeligheid enorm is toegenomen. En dan vanaf hier is het vooral de voorspelling van de rente. Of jouw assumpties die wat rente gaat doen.
Ah, dat weten we nu, heeft Corné net gezegd.
Dus daar hoeven wij het niet meer over te hebben. Dus als die rente in de markt rond de 5-6% is in Amerika, dan zal dat ongeveer het rendement kunnen zijn wat je op obligaties maakt. op voorwaarde dat je de obligatie helemaal uitzit. Maar onderweg kan hij een keer een beweging maken, waardoor je rendement wat groter of lager is.
Die bewegingen die zijn dus serieus, hè? Die veilige obligatie, daar kan wel degelijk het een en ander schommelen. Dat is wel bewezen.
Ja, inderdaad. Het is het allerslechtste jaar. Ik zag een onderzoek vanaf 1928, als je naar Amerikaanse obligaties gaat kijken. En ook de Duitse obligatiemarkt doet lekker mee. Het is echt een dramajaar geweest. Voorheen was 1994 het annus horribilis voor de obligatiebeleggen. Nou, dat record is echt gewoon stuk geslagen door dit jaar. Dit is echt rampzalig. Maar het is ook logisch, als je met een rendement van 0,5% begint, ja, dan weet je dat je niks hoeft te verwachten. Nou ja, al dat verlies is eigenlijk voor een heel groot gedeelte in dit jaar gekomen.
Ik dank de leden van het beleggerspanel. Marco Groot, consultant bij Deze Week. En Corné van Zijl, analist strateeg bij Actiam.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.